Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom. Ook een groet aan hen die de dienst op een later tijdstip zullen beluisteren. Vanmorgen is dominee Verboom uit Leiden onze voorganger en de organist is Hanne Hommel. De collecte vanmorgen, de eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de predikantenplaats en de derde voor het orgelfonds. De bloemen vanmorgen gaan ter bemoediging naar mevrouw Griethuizen, Schotelpark 27... en de heer, die is 13 februari 81 geworden. En de heer Verkerk, Schout Klantstraat 9, die is 15 februari 82 geworden. Morgen is er weer inloop in het Anker vanaf 10 uur. En de kerkenraad maakt met vreugde bekend dat Nelly van Eyck, Kerkenpad 25 Ter Aar, bereid is gevonden diaken te worden. Tevens zal ze deel uitmaken van de kerkenraad. Mocht er tegen deze benoeming gegronde bezwaren zijn, dan dienen deze uiterlijk binnen 1 week schriftelijk bij de scriba te zijn ingediend. We gaan er echter vanuit dat Nelly in de dienst van 3 maart zal worden bevestigd. Maandag 17 februari is er kerkenraadsvergadering. En vanmorgen bent u hartelijk uitgenodigd voor een kopje koffie na deze dienst. Natuurlijk is er ook thee voor degenen die geen koffie drinken. Volgende week is dominee mevrouw De Goeij uit Amersfoort onze voorganger. We beginnen vanmorgen met het zingen van intochtslied vers 18, vers 1, 5 en 9. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
U heb ik lief, mijn sterkte bent u, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder. Zo worden wij stil en wij zoeken Gods aangezicht in het vertrouwen dat Hij ons al gevonden heeft. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere. Die naam betekent: ik zal er zijn voor jou. Vol liefde elke nieuwe dag. Hij is het die de hemel en de aarde gemaakt heeft en daarmee doorgaat, telkens opnieuw, generatie na generatie, want omwille van zijn eeuwige liefde laat hij nooit varen het werk dat zijn hand aan een ieder van ons begonnen is te doen. In zijn naam mag ik u en jullie groeten met de oude woorden: genade, barmhartigheid en vrede, ja, alle goeds van God onze Vader, die er is, was en altijd zijn zal, van Jezus Christus onze Heer, die Gods liefde ten einde toe heeft voorgeleefd, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Aan het begin lees ik enkele woorden uit de Hebreeënbrief. Door hun geloof konden Mozes' ouders hem na zijn geboorte 3 maanden verborgen houden. Ze vonden hun kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel van de farao. Gemeente, over 1,5 week begint de 40-dagen tijd. Maar in de oude traditie van de kerk hebben ook deze drie zondagen vooraf aan de 40-dagen tijd al namen die verbonden zijn met de weg naar Pasen. Vandaag zondag Sexuagesima, de 60ste dag voor Pasen. En we kijken in de tijd voor Pasen naar de weg die Jezus ging door de diepte van lijden en dood heen. Maar Pasen is ook onlosmakelijk verbonden met het verhaal van Exodus. De Joodse weg door de diepte van slavernij en dood. Het Ecumenisch Leesrooster biedt dit jaar als alternatief voor deze periode dat verhaal. En vandaag lees ik met u het begin van het verhaal van het boek Exodus. De Joodse traditie Shemo genoemd, het boek van de namen. Wie maakt er naam, wie niet? En welke naam heeft God? En vandaag de vraag aan ons: bij welke naam horen wij? Bij wie horen wij? En dat komt ook terug in de evangelielezing die ik erbij heb uitgekozen over de Romeinse legerofficier, die er natuurlijk niet bij hoort, maar wel een beroep doet op Jezus. Wie hoort er bij ons bij? Iedereen? Of hebben wij ook grenzen? Soms hardop, soms stilzwijgend. Dat we zeggen dat iedereen welkom is, maar in de praktijk. Nou, genoeg om over na te denken. Maar laten we eerst bidden om Gods ontferming en onze schuld belijden. En we zingen als inleiding lied 745, de versen 2 en 4. Wat mooi ook past bij deze zondag. Zo is een lied wat ogenschijnlijk in de week van voorbereiding totaal niet passend is, ineens heel passend als je zingt over overvallen wordt door stormen. Laten wij samen bidden. Goede, eeuwige God, u hebt ons hier samengeroepen, samengebracht in uw huis. Hier hoeven we even niets, behalve er zijn bij u. En u wilt bij ons zijn. Daarom hebt u ons geroepen. Want u wilt bij ons horen en wij mogen bij u horen. Maar tegelijk vragen wij ons af, wie bent u eigenlijk? Want als u liefde bent, waarom voelen dan zoveel mensen liefdeloosheid? Als u vrede bent, waarom is er dan oorlog? Als u heelheid bent en gaaf, waarom zijn dan mensen gebroken door ziekte of verdriet? Heer, als u bij ons hoort, laat ons vertrouwen op uw vriendelijke ogen, die ook alle moeilijke kanten van ons leven ziet, dat u ons daardoor heen draagt. Zo bidden wij tot u, Heer, ontferm u. Jezus Christus, hier hebt u ons samengeroepen in uw huis. Hier hoeven we even niets, behalve er zijn, bij u. En u wilt bij ons zijn. Wat is het fijn en goed als er iemand is die bij ons wil zijn, gewoon, zonder dat we ons hoeven te bewijzen, ons beter voor te doen dan we zijn. Iemand die verbonden wil zijn met ons, bij wie wij willen horen. Maar eerlijk gezegd zijn het soms juist ook die mensen waar we ons aan kunnen ergeren, met wie we botsen, die we verdriet doen. Of het zijn mensen die we helemaal niet kennen en die we al hebben afgedaan als vreemd of anders voordat zij nog maar iets hebben gezegd. Dan zijn we er niet. Niet zoals u het ons heeft voorgeleefd. Vergeef ons, zo bidden wij, Christus, ontferm u. Geest van God, vuur van Gods liefde, hier hebt u ons samengeroepen in uw huis. Hier hoeven we even niets, behalve er zijn bij u. En u wilt bij ons zijn. Wij leven in een wereld waarin mensen niet willen zijn. En maar veel meer iets willen zijn. Iemand willen zijn waar anderen tegenop kijken. Waar mensen naam willen maken ten koste van anderen. Waar leiders zomaar vreemden bestempelen als gevaarlijk. Mensen er zelfs niet mogen zijn. Geef ons moed, Heer, om niet te kijken naar wat anders is aan een ander, maar wat ons verbindt. Dat u ieder mens waardevol vindt en dat wij daaruit leven. Want dan is uw nieuwe wereld niet ver, maar begint vandaag, hier op deze plek en overal waar mensen uw weg zoeken. Heer, ontferm u over ons allemaal, in Jezus' naam. Amen. En dat God ons mag geven vergeving voor alles wat verkeerd ging, bevrijding van alles waar wij in vastlopen, vertrouwen op zijn toekomst en hernieuwde toewijding om te doen waartoe hij ons roept door Jezus Christus onze Heer, die ons zegt, jullie zijn het licht in deze wereld. Laten jullie het licht schijnen bij alles wat je doet. Dan zien de mensen de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren. Glorie aan God in de hoge en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Laten we God loven en prijzen met de woorden van Psalm 146c. Alles wat adem heeft, love de Heer. En nu wij de schriften gaan openen, bidden wij om Gods geest, om niet alleen de woorden te horen, maar ze ook te verstaan met het hart. Laat ons bidden. Eeuwige trouwe God, u die onzienlijk bent voor het blote oog. Daarom zijn er zoveel mensen die twijfelen aan uw bestaan. Maar tegelijk zijn er de eeuwen door ook zoveel geraakt door wat groter is dan zij ooit zelf hadden kunnen bedenken. Dat u een God bent die niet als een soort tovenaar het leven tot één groot probleemloos feest maakt, maar dat u een God bent die meetrekt, ook door de diepte heen. Dat u zelfs een weg wijst door het water van de dood. En nu wij uit de Bijbel gaan lezen, vragen wij: daal neer door de kracht van uw geest en open onze harten voor uw liefde. Open onze oren voor uw stem. Open onze ogen om de weg naar uw toekomst te zien. Dat wij leren vertrouwen op u. Door Jezus Christus onze Heer, die samen met u, o God en Vader, in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Zoals gezegd, het verhaal van Exodus, en daarvan lees ik het eerste hoofdstuk vanaf vers 8, en we lezen door tot hoofdstuk 2, vers 10. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten wij verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er een oorlog uitbreekt en dat zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbieden en uit ons land wegtrekken. Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pitom en Raamses bouwen. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker ze werden. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen. Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk. Ze moesten stenen maken van klei en op het land werken en ze werden voortdurend mishandeld. Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen Sifra en Pua geheten het volgende: als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden. Is het een meisje, dan mag ze blijven leven. Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen. Ze lieten de jongetjes in leven. Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. Wat heeft dit te betekenen? Vroeg hij hun. Waarom laat u de jongens in leven? De vroedvrouwen antwoordden de farao: de Hebreeuwse vrouwen zijn nou eenmaal anders dan de Egyptische. Ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben, voordat de vroedvrouw er is. God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen. Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongetjes die geboren werden in de Nijl te gooien. De meisjes mochten in leven blijven. Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld en het was een mooi kind. En ze hield het verborgen 3 maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. En ze ontdekte de man tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze pakte de mand en maakte die open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde. En vol medelijden zei ze: dat moet een Hebreeuws kind zijn. Toen kwam de zus van het kind haar vragen: zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dat maar, antwoordde de dochter van de farao. Waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao zei tegen de vrouw: neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal er u voor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. En toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon en ze noemde hem Mozes. En ze zei: ik heb hem uit het water gehaald. Zingen wij eigenlijk een kinderlied, maar ja, eigenlijk blijven we allemaal ook kind. Het past uitstekend bij dit tekstgedeelte uit uw eigen bundel, lied 138, Klein, Klein Kindje.
van Matthäus lezen wij
uit het 8e hoofdstuk, de verzen 5 tot 13. Toen Jezus Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte. Heer, zei hij, mijn knecht ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn. Jezus antwoordde hem, ik zal meegaan en hem genezen. Daarop zei de centurio, Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. U hoeft alleen maar te spreken en mijn knecht zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. En tegen een ander kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn dienaar zeg doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich. En hij zei tegen degenen die hem volgden, ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel. Maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis. Daar zullen zij jammeren en knarsetanden. Tegen de centurio zei Jezus, ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren. En op hetzelfde moment genas de knecht. Tot zover de schriftlezingen voor deze morgen. Gelukkig te prijzen bent u, ben je. Wanneer je het woord van God hoort, het bewaart in je hart en eruit leeft. Lof zij Christus in eeuwigheid. Zingen wij als inleiding op de verkondiging lied 837, de verzen 1, 2 en 4. Thank you. Na de verkondiging zingen wij lied 903, de eerste drie coupletten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in de kerk thuis met ons verbonden. Op Koninginnedag van dit jaar keken we op zijn kamer in het AMC naar de televisie. Het bezoek van de koninklijke familie aan Hogeveen en Meppel. Het geluid stond zacht. "Daar zijn ze," zei hij. "Moet je ze zien? Ze doen het goed." "En ik stond daar," wees hij. "Dat was mijn plaats, naast haar." Hij straalde. "In mijn jonge jaren," zei hij, "wist ik niet waar ik nu eigenlijk bij hoorde. Bij Duitsland, bij Afrika. En toen kwam Nederland er ook nog bij. Maar nu hoor ik bij hen." Een klein stukje uit de preek van Huub Oosterhuis bij de uitvaart van Prins Klaus. Het thema vandaag is: bij wie hoor je? En ik moest onmiddellijk aan dit stukje denken. Want het is niet voor iedereen zo eenvoudig om te zeggen waar hij of zij bij hoort. En misschien geldt dat ook wel voor een van u. Ja, als je jong bent, dan noem je misschien direct je ouders. "Van wie ben jij er een?" U zult die vraag vast herkennen. Dat kan leuk zijn. Maar wat als je familie nu eenmaal niet al te positief op het dorp bekend staat? Bij wie hoor je? Noemt u direct de naam van uw man of vrouw met wie u het leven soms al zo lang deelt? Duidelijk was dat Klaus en Beatrix een eenheid vormden. Beiden gaven dat in het openbaar aan. Niet voor niks sprak Beatrix bij haar aftreden over haar huwelijk met prins Klaus als haar beste beslissing. Maar wat als de naam van de man of vrouw met wie je je verbonden weet, omdat je zielsveel van diegene houdt, weerstand en afwijzing oproept? Bijvoorbeeld als je homoseksueel of lesbisch bent. Hoeveel pijn doet het mensen als ze daarin slechts een koude afwijzing of ontkenning ervaren? Ook nog steeds door mensen van de kerk, die zonder het verhaal van de ander te horen al klaarstaan met hun oordeel. Wat dat betreft is de evangelielezing uit Matthäus een scherpe spiegel. Er komt immers een Romeinse centurio op Jezus toe om hem om hulp te smeken. Een heiden die de God van Israël niet kent, en ook nog eens één die symbool staat voor de gehate bezettingsmacht. En dan komt hij ook nog eens voor zijn slaaf. Kennen wij überhaupt geen slaven meer, maar het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, dat lijkt nog wel meer te suggereren dan alleen iemand die klusjes opknapt. Je zou ook kunnen lezen: mijn jongen, mijn vriendje. Misschien wel iemand die, zoals het toen niet zo ongebruikelijk was bij de Romeinen, ook een seksuele relatie had met zijn heer. Iets wat wij natuurlijk helemaal niet meer goed kunnen keuren. Een relatie, seksueel of niet, kan toch alleen op basis van gelijkwaardigheid. Kortom, hoe hun verhouding ook geweest is, het is duidelijk dat wij wel genoeg redenen kunnen verzinnen voor Jezus om hem te laten zeggen: "Ho, hier begin ik niet aan." Jij hoort er niet bij. Ga eerst maar eens wat veranderen bij jezelf. Kom dan maar terug. Maar Jezus' eerste reactie is: ik zal meegaan en hem genezen. Kunt u zich voorstellen wat dat met de omstanders gedaan moet hebben? Jezus verbindt zich zonder enige voorwaarde vooraf met die vreemde, die ander, die hem om hulp vraagt. Zouden u en ik dat ook zomaar kunnen doen? Of is op ons het spreekwoord onbekend maakt onbemind meer van toepassing? Dat geldt in elk geval voor de farao daar in Egypte. Hij had Jozef niet gekend. Daar begon het mee. Hij kent het verhaal niet meer van hoe ze daar ooit terecht zijn gekomen. Hoe Jozef Egypte had gered in de tijd van hongersnood. En de farao die nu regeert heeft direct zijn oordeel klaar. Die Israëlieten die zijn gevaarlijk. Ze nemen straks de hele boel over. En onder het motto van verstandig handelen neemt hij populistische maatregelen. Hij moet van die vreemdelingen af. Want voor je het weet keren ze zich tegen je. De farao meent naam te kunnen maken, populair te kunnen worden ten koste van anderen. Maar ondertussen is, en ik weet niet of u het is opgevallen, hij de enige die in het boek van de namen geen eigen naam krijgt. Alsof de schrijver wil laten zien dat je nooit naam kunt maken als je de ander niet bij name wil kennen. Als je de ander een vreemde laat zijn die er sowieso niet bij mag horen. Zou de naam van de farao ook niet genoemd worden, omdat dit verhaal niet alleen gaat over één koning lang geleden ver weg, maar over onze wereld, waar steeds opnieuw leiders opstaan die ten koste van anderen naam willen maken, tot op de dag van vandaag. Farao kan alleen maar denken in statistieken. Egypte is vol. En de Israëlieten vormden een allochtone probleem. Maar tegelijkertijd, ach ja, ze zijn toch wel handig, want ze doen het zware werk. Dat wil ik mijn volksgenoten niet aandoen. Herkennen wij dat? Misschien ook wel in ons eigen land. Hoe vaak wordt er niet geroepen over die buitenlanders? Maar doen er niet velen van hen werk waar wij ons misschien wel te goed voor voelen? Horen ze er nu bij of niet? Soms gaat het nog veel verder. Dan mag die ander, die vreemdeling, niet eens bestaan. Bij de voorbereiding op deze diensten was het precies de herdenking van 75 jaar bevrijding van Auschwitz. De verhalen van de laatste overlevenden over de afschuwelijke gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden klonken nog na in mijn hoofd. De overtuiging dat het Joodse volk niet mocht bestaan. En hoe belangrijk is het om dit te blijven gedenken, om ons er bewust van te zijn dat telkens als een andere groep mensen anders of vreemd verklaard wordt, dat dit opnieuw kan gebeuren. Want in Exodus worden de Israëlieten voor het eerst Hebreeën genoemd. Zwervend volk, man van de overzijde, dat volk dat anders is. De farao wil van hen af. Twee anderen in het verhaal krijgen wel een naam. Nota bene twee vrouwen. Zijn zij burgerlijk ongehoorzaam? Ze weigeren in ieder geval mee te werken aan het namaken van de macht van de farao. Ten koste van broos en kwetsbaar leven. In een land waar de duisternis van de dood lijkt te vallen, vormen zij letterlijk twee lichtpunten. Ze heten immers Sifra en Pua, wat zoveel betekent als schoonheid, schittering. Nee, niet dat ze zichzelf in het licht plaatsen, maar ze kiezen voor het leven. Ze verspreiden Gods licht in de wereld. Ja, Godzijdank zijn er telkens opnieuw ook lichtpunten op onze aarde. Ik moest denken aan de rechtvaardigen onder de volken. Mensen die met gevaar voor eigen leven in de oorlog Joden hebben gered. Ik dacht aan Rosa Parks, de burgerrechtenactiviste die in 1955 weigerde in Amerika haar zitplaats in het voor zwarte gereserveerde deel achter in een bus af te staan aan blanken. In een tijd dat zwarten nog werden gezien als minderwaardig, vreemd. Ik dacht aan majoor Boshart en pater van Kilsdonk, die over grenzen naar anderen gingen, zonder voorbehoud. Prostituees, zwervers, homo's, aidsleiders, noem maar op. Vanuit de overtuiging dat Jezus naast hen stond, gingen zij naast hen staan. Van hen geen vreemde gemaakt, maar hun verhaal gehoord. En dan wordt er een kind geboren. Waar hoorde dat kind bij? Natuurlijk bij de Hebreeën, bij die vreemden. Kennelijk verraadt zelfs zijn uiterlijk dat, want de Egyptische prinses die hem ziet, zegt het onmiddellijk. Dat moet een Hebreeuws kind zijn. Maar tegelijkertijd wordt hij geadopteerd door nota bene de dochter van de farao. Hij hoort bij allebei. Al moeten we nu wel uitkijken. Je kunt denken, de dochter van de farao. Nou, dat zal dan wel net zo gaan als bij vader. Maar zij is anders. Ze mag dan wel de dochter zijn van die kwade macht. Zij heeft medelijden met het kind. Zij behandelt de moeder van de jongen niet als slavin, maar betaalt haar voor het voeden en het opvoeden van haar zoon. Laat dit niet bij uitstek zien hoe gevaarlijk het is om iemand in een hokje te stoppen. Zij is de dochter van de farao, dus... Nee, deze dochter gaat haar eigen weg. En ze geeft het kind de naam Mozes. Dat betekent niet uit het water getrokken, al is dat wel gesuggereerd. Maar het is nog meer een betekenis als van zoon, kind. Mozes is haar zoon geworden, omdat hij door het water van de dood is gegaan. Bij wie hoort Mozes nu eigenlijk? Bij Israël? Of is hij de kleinzoon van de farao? Of misschien is hij wel degene die beide kanten in zich verbindt. Al zal hem dat zijn leven lang verweten worden, dat hij meer bij de anderen hoort. Mozes tegenover de farao. Jij hoort bij dat volk. Maar Mozes staat ook tegenover Israël als iemand die bij de farao hoort en het leven alleen maar moeilijk en zwaarder maakt. Bij wie hoort Mozes? Zijn moeder had hem in een biezen mandje gelegd, in de Nijl. Die rivier die nota bene de levensader van het land vormde, maar door besluit van farao werd het de doodsrivier. En het biezen mandje waarin hij wordt gelegd is niets minder dan een doodskistje. Net als ooit de ark van Noach een drijvende doodskist was. Ja, te midden van alles wat mensen aan dreiging en angst kan overspoelen in de wereld, wordt Mozes bewaard in een doodskist. Want de God van Israël is de God die bij mensen wil horen. Die telkens opnieuw wil beginnen. Hij blijft niet ergens hoog in de hemel, maar van hem lezen we: ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Hoe zij vreemdeling zijn geworden en lijden. Ik ben afgedaald om hen te bevrijden. Mozes, daarvoor ben je uit het water getrokken. Mozes hoort bij Farao en bij de Israëlieten. Van Mozes wordt verteld dat hij niet alleen maar vreemdeling is. Soms wil Mozes zijn naam ook waarmaken ten koste van een ander. De heetgebakerde driftkikker. Hij slaat zelfs een Egyptenaar dood, wordt onmiddellijk na zijn geboorteverhaal verteld. En toen dacht ik bij mezelf: heeft niet elk mens die twee kanten in zich? Soms voel je je er niet bij horen, niet meetellen. Je bent een vreemde. Maar soms kan je ook die mens zijn die naam wil maken, zichzelf wil bewijzen ten koste van anderen wellicht. Ja, zo zitten wij mensen in elkaar. Maar telkens opnieuw wil God ons weer de kracht en moed geven om tegen de stroom in verbinding te maken met de ander die vreemd is. Het leven van die ander net zo kostbaar te achten als je eigen leven. Zoals Sifra en Pua deden bij hun taak als vroedvrouw. Zoals die Egyptische prinses reageerde toen ze het kindje vond. Zoals zus Mirjam deed toen ze op de prinses die een wild vreemde voor haar was afliep om voor te stellen een voedster te zoeken. Zoals Jezus het ons heeft voorgedaan in zijn ontmoeting met de centurio. Jezus, hij hoorde bij God, maar gaf zijn heerlijkheid op om aan de kant te komen staan van mensen zonder naam. Mensen kwetsbaar en hulpeloos, getekend en buitengesloten, soms voor het leven. Jezus, die net als Mozes afdaalde in het water van alles wat mensen in het leven kan overkomen, ja, kan overspoelen. Jezus, die net als Mozes uit het water omhoog kwam om onderweg door het leven zijn stem te verheffen tegen alles en iedereen die naam wil maken ten koste van anderen. Jezus die uiteindelijk zelf nergens meer bijhoorde, ten onder ging in het water van de dood. En toen alle licht leek te doven, riep God hem opnieuw tevoorschijn. Door de weg die hij ging, mogen wij weten dat we zijn kinderen van God. Bij wie mogen wij horen? Van wie ben jij een kind? Wie noemt jouw naam? Iemand dichtte het eens zo: mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, bevestig mijn bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, spreek mij aan. O, noem mij bij mijn diepste naam, voor wie ik lief heb wil ik heten. Bij wie hoor ik? Bij mensen die mij lief hebben, mij omringen met liefde elke nieuwe dag. Bij mensen die soms het gevoel hebben nergens bij te horen, maar die ik wil zien zoals God ze ziet, geliefd en kostbaar. Bij wie hoor ik? Bij God die zich in Jezus Christus met mij, hoe onvoorstelbaar ook, telkens weer wil verbinden. Een God die niet zonder mensen kan en wil. Een God die zijn licht door mensen laat schijnen, zodat wij mogen schitteren en stralen van schoonheid. omwille van Jezus, onze Heer. Bij Hem wil ik horen, voor eeuwig. Amen.
Thank you.
willen samen onze dankgebeden en onze voorbeden op laten stijgen ten hemel. Maar eerst heb ik nog een mededeling, namelijk dat mevrouw Veenstra een hersenbloeding heeft gehad en op dit moment in het Alreine ziekenhuis verblijft. Wij willen voor haar bidden. Laat ons danken en bidden. Eeuwige trouwe God, U die een God bent die bij mensen wil horen. Hoe onvoorstelbaar groot is dat? Dat wij U mogen noemen onze God. Ja, zelfs onze Vader. Daar kunnen we U niet genoeg voor danken. Dat onze toekomst in Uw handen ligt. Dat U deze wereld blijft dragen. Dat liet u zien door Mozes, uw dienaar, die bij uw volk hoorde. Ook al groeide hij op aan het Egyptische hof, leek hij soms een vreemde. God, geef dat de farao die in ieder van ons schuilt, dat we die niet blijven voeden. Dat wij mensen die anders zijn, niet te snel afschrijven. Maar dat we meer en meer gaan lijken op Jezus en naar ieders verhaal horen. Dat we ieder mens uitnodigen om bij uw volk onderweg naar uw toekomst te zijn. Jezus, die onder ons heeft geleefd, God, die het ons voordeed mens te zijn voor anderen ten volle, bewogen. Laten wij in beweging komen, Vader, en naar mensen toe gaan zoals Hij deed. Dat wij het zijn die aan blinden van geest kracht geven, om alles wat goed en hoopvol is op aarde weer te zien. Dat wij een woord van goedheid spreken, dat mensen zich aanvaard voelen, dat wij als kerk een open, veilige plek zijn waar mensen kunnen schuilen, op adem kunnen komen. Want in de wereld waarin wij leven is het zo vaak wij tegenover zij. Dat wij de moed hebben om dat tegenover om te buigen in samen met elkaar, werkend aan een goede toekomst voor ieder mensenkind. Dat wij verantwoordelijkheid nemen voor alles wat en al wie kwetsbaar zijn. Dat wij de aarde niet uitputten en kapot maken, want daarmee vernietigen we uiteindelijk ook onszelf. Wij bidden voor de situatie rondom het coronavirus, met name in China, voor al het werk dat gedaan wordt om inperking van de epidemie, voor alle zorg aan zieken en de mensen eromheen. Wij bidden voor alle mensen die lijden onder oorlog en geweld, zo vaak ook op plekken die niet bij iedereen bekend zijn of wekelijks het nieuws halen. We denken aan Israël, uw volk, maar ook aan de Palestijnen uit wie u mensen roept. We bidden voor de situatie in Australië waar de bosbranden wel gedoofd zijn, maar de schade niet ineens verdwenen. Wij bidden voor ons eigen land, waar zoveel groepen zijn die allemaal opkomen voor hun eigen belang, die soms zo botsen. Dat populistische uitspraken over anderen het nooit zullen winnen van de werkelijke ontmoeting met de ander. Zegen daarom ook onze koning en koningin, dat zij die verbinding zichtbaar maken in het werk wat zij doen. We bidden voor mensen die niet openlijk hun verhaal kunnen vertellen, omdat anderen hen niet accepteren. En in het licht van 75 jaar Holocaust bidden wij voor hen die geraakt worden door telkens weer nieuwe antisemitische uitingen. Wij bidden voor mensen die niet meer bij hun familie mogen horen nadat ze uit de kast kwamen als homoseksueel, lesbienne, biseksueel of transgender. Dat wij ook in de kerk naar hun verhalen luisteren voordat we oordelen. Wij bidden voor onszelf zoals wij hier zitten. Bij wie horen we? Wie zijn ons lief en dierbaar? U weet het. Welk verhaal dragen wij met ons mee en wie kent dat verhaal echt? Wij bidden voor hen die eenzaam zijn, die zich nergens bij voelen horen. Voor mensen die merken dat ze iemand moeten gaan loslaten. En wij bidden voor hen die het moeilijk hebben vanwege ziekte. We denken in het bijzonder ook aan mevrouw Veenstra, nu zij in het ziekenhuis verblijft. Maar we zijn ook dankbaar met mensen die zich gezegend voelen, omringd door liefde en zorg. En hoor ons, als wij voor uw aangezicht neerleggen wat geen ander mens voor ons kan bidden en leeft op de bodem van ons hart. Heer, verhoor onze gebeden, want u hebt een grootse droom voor deze wereld. Een nieuwe toekomst voor al uw mensen. Soms voelen we ons zo klein en onbekwaam om uw droom mee waar te maken. Geef ons dan uw geest, uw liefde, uw moed om mee te werken, om deze wereld menswaardiger te maken. En te blijven geloven in de toekomst die Jezus door zijn weg voor ons heeft geopend. Hij is het die ons en al de uwe waren ook ter wereld, onderweg naar die toekomst, telkens leert bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven en daarna zingen wij als slotlied lied 909. Wat God doet, dat is wel gedaan. zo mogen we van hier gaan, wetend dat wie of wat we ook zijn en waar we ook bij horen, we altijd bij God mogen horen, bij wie we kunnen schuilen als het moeilijk is, en dat wij ook voor elkaar een schuilplaats zijn. Daarom mogen we de zegen ontvangen voor onszelf en voor elkaar en in ieder die de Heer op ons pad brengt. Ontvangt de zegen. De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter je om je in zijn armen te sluiten en je te beschermen tegen gevaar. De Heer zij onder u om u op te vangen als u valt en u in zijn handen te dragen. De Heer zij in je om je te troosten bij verdriet. De Heer omgeef u als een beschermende muur en een zachte mantel. De Heer zij boven je om zijn zegen op u te laten rusten. Zo zegen u de almachtige, algoede God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest vandaag en morgen en tot in alle eeuwigheid. Nou hoop ik dat iedereen blijft koffie drinken, want dan ga ik niet gezien de wind bij de deur staan, maar dan blijf ik hiervoor staan. Anders dan dicht mijn toga waarschijnlijk ergens aan het andere eind van het dorp.